De tijd wordt korter en het aantal mensen dat we rond de tafel gaan laten komen, dat wordt alleen maar uitgebreider. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een aantal zeer sterke claims, uitspraken, woorden. Ik ga graag dit groepje naar voren halen. Ben van der Brand, directeur van Libra Revalidatie Audiologie. Anton van den Bos. Dat is een conflict van microfoons, excuses. Anton van den Bos, Frank Krasborn, Guus van den Heuvel, Evander Sneek en Cecile Hibbelen. We hebben geen volgordes bepaald, dus ga ergens verspreid over de tafel staan. Zorg dat u een microfoon bij de hand heeft. Wat je normaal niet mag doen, volgens mij, is dat les 1. Ik heb ook begrepen dat er iets bestaat als dagvoorzitter.nl. Wist ik tot gisteravond niet, maar ik kreeg daar ineens een Twitterbericht van. Dus waarschijnlijk zijn er regels voor dagvoorzitters. En dat is volgens mij regel 1. Als je een panelgesprek hebt, ga niet vragen aan mensen om zich voor te stellen. Ik ga dat toch doen. Een halve minuut. Wie bent u?
Nou, ik ben de enige vrouw in dit panel. Ik ben Cecile Hibbel. Ik ben coach bij Condor. En dat is een alternatief project, mag ik niet zeggen. Maar anders leren op de Fonds Hogeschool Journalistiek. Dus we hebben twee richtingen. We hebben een social lab, Condor. En we hebben gewoon projectonderwijs.
Dankjewel.
Ik ben Guus van Heuvel, programmamanager van Partnership Den Bosch en daarnaast stagecoördinator van de gemeente Zetten Bosch. Voorheen gewerkt namens de partnerships voor de Fontys en nu vanuit de partner vanuit de gemeente Den Bosch.
Ja. Ik ben Evander Sneek. Ik ben student toegepaste psychologie en doe mijn afstudeerstage bij Sociaal Innovatiecentrum Werkgeluk. En dat is dus een van de sociale innovatiecentrum van het hele social lab project van de Fontys.
Prima.
Mijn naam is... Hallo, ja. Mijn naam is Frank Krasborn. Ik ben lector bij Fontys Lerarenopleidingen. En mijn aandachtsgebied is het verbinden van de praktijk, in dit geval de schoolpraktijk... met het opleiden van leraar met instituutsactiviteiten. En in die hoedanigheid heb ik me de afgelopen jaren bezig gehouden met een aantal grenspraktijken, projecten tussen school en opleiding.
Dankjewel. Mijn naam is Ben van den Brand. Ik ben directeur bij Libra Revalidatie en Audiologie. En binnen Libra initiator van het multidisciplinaire zorg-innovatiecentrum en ook de contactpersoon met Fontys op allerlei ontwikkellijntjes die we samen hebben.
Ik ben Anton de Bos, sportfysiotherapeut voor SG en contactpersoon voor Fontys met de studenten.
Prima, dankjewel. Dus ik denk dat prima kan om een korte introductie te doen. We hebben een aantal stellingen voorbereid. We hebben er een vijftal. We gaan zien of we ze alle vijf aan bod laten komen. Maar laat u niet belemmeren door die stelling. Als u zegt, komen ook elementen terug vanuit de voorgaande sprekers. Haak erop in. Ik wil heel graag beginnen met de twee laatste heren die zich hebben voorgesteld. Een eerste stelling is, ja, we hebben het hier over een soort van authentieke leer- en onderzoeksomgevingen. Maar is dat niet enkel een verhaal wat een heel erg hbo-gedreven verhaal is? Wat misschien enkel een meerwaarde heeft voor Fontys Hogescholen? Hoe kijken jullie daarnaar?
Ik heb één toelichtende vraag. Wanneer is een leeromgeving authentiek?
Wat zou u daarop zeggen?
Ja, ik ga natuurlijk verwachten. Ik zou zeggen, als de onderzoeksvragen herkend worden door het werkveld,
ja,
dat die dan authentiek is, dat ze daar draagvlak vinden.
Maar als we hem vertalen naar uw, dus de zorginnovatiecentra waar u vanuit Libra voor staat... Is dat iets waar een aantal aspecten die wij heel belangrijk vinden in dat leren, waarvan je zegt, ja, dat is toch wel een heel erg hbo-gedreven verhaal?
Ja, als ik het definieer, als dat het herkend wordt in het werkveld, dan wil dat natuurlijk zeggen dat er per definitie een gezamenlijk belang is. Studenten die leren ontwikkelen, maar ook vragen die beetgepakt worden, die voor ons relevant zijn. En ik merk dat overigens ook echt in de praktijk, dat vragen die bij ons in de organisatie leven, dat die ook tot leven komen bij studenten. Dus ook heel veel motivatie creëren om energie in te steken.
En ziet u daar ontwikkelingen in? Doorheen de, want volgens mij
ja, ja we, best... zijn, we zijn eigenlijk bij ons begonnen met een student die zelf een idee had. En dan zie je heel vaak dat de fit met de organisatie er niet is. En we zoeken nu naar studenten die belangstelling hebben voor thema's die ons bezighouden. Dus zodat er aansluiting komt. Want er zit er veel meer energie op het onderzoek en de innovatie of wat het dan ook is.
Misschien nog één vraag op doorgaan. Uw medewerkers vanuit uw organisatie daarin zitten.
Ja.
Passen al uw medewerkers bij dit soort van modellen? Of nee. Hoor daar straks dat niet elke docent schijnbaar past in zo'n model, maar...
Ja, nee hoor. Zij passen zeker niet al onze medewerkers bij. Er zijn medewerkers die zeggen, ik wil het liefst gewoon patiënt behandelen. En laat mij dat dan ook vooral doen. Maar er zijn ook medewerkers met heel veel passie voor onderzoek, voor innovatie. Dus het is heel goed om, of heel erg belangrijk om die kwaliteit, de goede kwaliteit te hebben. Om ook met de studenten te kunnen werken.
Ja.
Dat is niet voor iedereen zo.
Zelfde ervaringen in Strijp met het gezondheidscentrum?
Ja, we zitten in heel Eindhoven met 10 centra's. Niet alle centra's doen mee in verband met de grote. De interesses van collega's om studenten te begeleiden, een langere traject. Ik denk wel dat het heel positief is. Je ziet wel meer dynamiek komen, doordat er langere tijd mensen aanwezig zijn met het onderzoek, met vragen die er komen. En dat er meer dynamiek binnen het team ook gaat komen, door een leeronderzoekplek te creëren op de werkvloer. En dat is denk ik wel heel goed. En je ziet ook wel dat andere collega's het nu zien dat er dingen veranderen en ook mee willen gaan in die verandering. Het was een half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, zei wel, nou, doe maar even niet. En ja, dat is wel mooi om te zien. En dat is denk ik wel heel positief. En ik denk niet dat het alleen maar een meerwaarde is voor de fondsenstudenten. Ik denk dat het zeker wel breder gedragen kan worden.
Ja.
Ja.
Guus, jij hebt het geluk of de pech dat ik jou een beetje ken. Ik heb jou als student meegemaakt. Als projectmedewerker op de payroll van Sporthogeschool in Partnership. En van daaruit ben je eigenlijk in je baan doorgegroeid naar gemeente Den Bosch. Er zijn eigenlijk drie perspectieven, zou je kunnen zeggen. Docentperspectief, het studentperspectief en nu degene aan de andere kant die denken, maar jongens, waar komen jullie nu weer mee af? Wat zijn jouw reflecties?
Dat laatste denk ik niet altijd, maar de rest klopt, ja. Zeker. Wat zijn mijn ervaringen?
Ja, hoe kijk jij daarop terug op die...
Nou, we zijn in Den Bosch al een paar jaar bezig met het partnership. Ik denk dat dat wel echt ervoor gezorgd heeft dat het niet alleen maar een meerwaarde is voor de fondis. Voorheen zochten wij opdrachten voor studenten, zochten wij een plek waar studenten zich konden ontwikkelen, wat ze konden doen. Inmiddels zijn we al zoveel verder, is het al zoveel breder gedragen in de organisatie van gymdocenten tot beleidsmedewerkers, tot mensen die met ouderen of senioren werken. Dat ja, inmiddels weten wij dat de studenten komen, weten wat we ermee kunnen, weten wat we ermee willen en wat de studenten met ons willen. En ja, we zoeken nu studenten bij de opdrachten die we hebben en niet meer opdrachten bij de studenten die we hebben. En dat verschil zorgt er ook voor dat we meer met de SPECO-opleidingen samenwerken, met de HAN, met MBO-opleidingen. Omdat wij kijken naar wat wij willen en daar studenten bij zoeken. En uiteindelijk hebben we natuurlijk de afspraak met de fondis, er komen zoveel aantallen. We kunnen niet ineens zeggen, er komen er volgend jaar maar 10. Maar we zijn wel stap voor stap gegroeid, omdat we steeds meer zagen wat we ermee konden. En dat heeft er wel, denk ik, voor gezorgd dat zeker de afgelopen en komende jaren de meerwaarde voor de partner minstens net zo groot is als die voor de hogeschool, in mijn mening.
Bekijkt u dat als docent ook zo?
Ja, ja, ja. Ik mag in dit geval geen docent genoemd worden, dat ben ik wel. Maar ik ben bij Condor coach en dat is echt
als
wezenlijk.
Coach, ja.
Dat is echt wezenlijk iets anders.
Waarom? Misschien even een vraag. Waarom?
Nou ja, als docent zend je. Jouw kennis draag je over aan de student. En als coach bevraag ik. En ik geef geen feedback bijvoorbeeld. Ik vraag hoe, welke weg er gelopen moet worden en wat daarvoor nodig is. Dat is een heel ander uitgangspunt.
Andere rol.
Hele andere ja. Rol, ja. Moet ook voortdurend, want ik werk ook dus nog in het projectonderwijs. Ik moet voortdurend switchen. Maar het is echt wezenlijk iets anders. Ik denk dat het zeker meerwaarde heeft ook voor het bedrijf. Als ik bij ons kijk, dan gaan de stagiaires niet alleen stage lopen, maar het eind van hun stage, dus ze lopen in totaal 13 weken. Ze hebben 13 weken stage en dan 6 weken onderzoek. En dan moeten ze iets onderzoeken voor het stageverlenende bedrijf wat nuttig is. Dus niet alleen voor hunzelf, maar ook voor het bedrijf. Bijvoorbeeld, de krant wordt alleen nog maar gelezen door oudere mensen. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat de krant ook door jonge mensen gelezen wordt? Nou, daar heeft de krant, vindt dat heel fijn als daar onderzoek naar gedaan wordt.
Ja. Kijk, wat me natuurlijk triggert is, we hebben docenten, we hebben werkveldpartners, maar het is eigenlijk de student die daar mogelijk wel tussenkomt, hè? Tussenin staat, soms moet laveren tussendoor. Kijk jij daar nu naar? Want jij loopt daar nu een halfjaartje mee?
Ik ben in september begonnen, ja. Dus ja, toch best wel een tijdje.
Hoe zie je dat?
Een student kan natuurlijk heel veel leren van zo'n construct als een social lab. Maar ik denk dat de meerwaarde van, voor de opleidingsinstituut wel ermee moet matchen. Dus het is, de student moet ook de ruimte kunnen hebben om in zo'n alternatieve leertraject een eigen leerplan te kunnen trekken. En dat is voor de student dan bij verschillende social labs dan denk ik het verschil.
En hoe gaat dat bij jou? Hoe loopt dat bij jou?
Het loopt goed, maar het, er bestaat wel een, wat je zegt ook, er is een rol van docent, student, daar heb je altijd in gezeten. En zo'n leertraject, zo'n alternatief leertraject is gewoon nieuw. En het is moeilijk om uit die rol van student met een vastgestelde curriculum te werken. Dus dat is eigenlijk wel lastig om, om je eigen leerplan te kunnen trekken en toch nog aan de onderwijseindtermen te voldoen, zeg maar.
In uw rol als lector mag ik graag het bruggetje ook naar de volgende stelling. En die gaat onmiddellijk, kan u doornemen. De volgende stelling is, grensoverstijgend of samenwerken vereist dat iedereen water bij de wijn doet. Nu, ik weet niet of water bij wijn heel lekker is.
Ik denk het niet.
Maar een goede cocktail bestaat ook uit verschillende ingrediënten. Dus misschien is dat wel een beeldspraak.
Ja, misschien. Ja, water bij de wijn vind ik inderdaad niet zo'n mooie metafoor. Maar natuurlijk, misschien kan ik een voorbeeld geven uit mijn eigen situatie waarin we met 18 leerwerkgroepen hebben gewerkt rondom thema's om onderwijs te ontwikkelen in scholen. En één daarvan was de ontwikkeling van een tool voor real-time coaching van leraren. En dat, daar zit techniek in, daar zitten bepaalde doelen in die je na wil streven. En er was een soort scrum team, heet dat dan met een mooie term, waarin die verschillende werelden bij elkaar komen. Onderzoekers met een belang voor dataverzameling en onderzoek. Opleiders van leraren die zeiden, we moeten praktijk leveren, een tool leveren die meteen in de praktijk bruikbaar is. Juristen, privacy, vormgevers en programmeurs. Daar, ja, water bij de wijn doen is het niet, maar het duurt een tijd voordat je met van elkaar begrijpt wat je belang is in dat project. Je kunt je voorstellen dat de onderzoeker, als het spannend wordt in zo'n team, voortdurend de aandacht vraagt voor het ontwikkelen van een database achter die app. En dat de opleiders zeggen, ja, maar het gaat toch echt om de bruikbaarheid van die tool in de praktijk. Dus er moet wel op elkaar afgestemd worden. En je moet je eigen perspectief leren begrijpen in het perspectief van de ander. Dat is een belangrijk gegeven. Dus dat zou ik dan misschien water bij de wijn doen willen noemen. Maar het is meer afstemmen met elkaar. En dat is een heel ingewikkeld proces. In dit voorbeeld ook. Het duurt even voordat je elkaar begrijpt. En dan nog is het belangrijk dat er in de groep iemand is die de urgentie of het uiteindelijke doel in de gaten blijft houden. En dat ook procesmatig in zo'n groep bij elkaar blijft brengen. Dus het leiderschap in die groep. Wat niet iedereen is procesvaardig daarin. Iedereen denkt vanuit zijn eigen inhoud. Dus dat faciliteren en dat water bij de wijn doen en dat afstemmen op elkaar, daar is wel wat procesleiderschap voor nodig. En iemand moet dat kunnen. Eén of twee mensen die dat bij elkaar houdt en uiteindelijk ook tot een product in dit geval komt.
Als ik dan even weer opnieuw naar de achterste tafel ga, ik hoor hier het verhaal, het kost tijd, het is een proces. Hoe kijken jullie daarnaar? Ook vanuit het verleden, niet alleen het water bij de wijn, maar hoe kom je nu tot bepalen van gezamenlijke ambities, de gezamenlijkheid en wat je wilt realiseren? Is dat een verhaal van lange adem?
Nou, bij ons eigenlijk niet. Als je mensen bij elkaar zet, dan is die gezamenlijke ambitie redelijk snel gevonden. Nee.
En als je kijkt naar verschillende opleidingen, want jullie hebben een zorginnovatiecentrum komen, paramedische studenten samen met studenten social studies, andere, ook andere hogescholen.
Ja. Ja, dat vraagt wel afstemming, maar het is juist die frictie op die grensoverstijgende samenwerking die zo'n rijke leeromgeving creëert. Ook die frictie op zich, is op zichzelf vreselijk leerzaam voor studenten. Dus het gaat zowel om wat kun je inhoudelijk leren, maar we leren je ook in dat proces van samenwerken, de frictie die erbij komt, het zoeken naar gezamenlijke waarden en gezamenlijke belangen. Dat is iets wat wij met z'n allen heel erg moeten leren. En ik zie dat ook gebeuren bij ons in de organisatie.
En is dat geborgd op organisatieniveau? Zit dat tussen mensen?
Ja, we zijn een organisatie die alleen maar met complexe problemen te maken heeft. En we hebben dus ook alleen maar klanten die multidisciplinair behandeld worden. Dus het is bij ons eigenlijk inherent.
Het is deel van het systeem.
Als je bij ons werkt, dan werk je grensoverschrijdend naar andere disciplines toe. En zoek je dat ook op, als het goed is. Ja. Ja.
Gezondheidscentra, hetzelfde verhaal?
Gedeeltelijk wel, denk ik, ja.
Niet interesseert me dat?
Ja, natuurlijk. We zijn nu sinds een jaar bezig met fondsen voor fysiotherapie. Ja. En binnen de organisatie hebben we samenwerkt met de huisartsopleiding in Maastricht. En we zijn nu aan het kijken, van kunnen we ook de huisartsen, de HAJO's in het laatste jaar combineren met de fysiotherapie het laatste jaar. En dat die samen ook een bepaalde rol kunnen gaan krijgen. Maar dat is wel zoeken, omdat die leerjaren veranderen ook nog wel eens. De fysiotherapie start gewoon in september. Of de huisarts kan ook in februari starten of november. Dus je krijgt een ander traject. Daar gaan we nou wel kijken voor de komende tijd van, kunnen we daar iets samen mee? Binnen SG, ons hoofdgebouw, zit ook de opleiding voor de huisartsen, gedeeltelijk vanuit Maastricht ingeborgd. Ja, dus daar zijn we wel aan het zoeken van, zijn er mogelijkheden om daar ook nog een bepaalde stap in te kunnen maken? Daarnaast grensoverschrijdend, ja, we zitten in een groot gezondheidscentrum, dus je hebt altijd contact met van alles en iedereen, ook andere disciplines.
Beschouwt u dat ook als een taak, is misschien een groot woord, hè, maar u brengt eigenlijk domeinen samen, hè? U zegt huisartsen, geneeskunde, fysio. Mm-hmm. Is dat ook een soort taakstelling die u ziet als werkveldpartner? Of een bijkomstigheid die mooi meegenomen is?
Ja, het is natuurlijk wel heel fijn voor de fysiotherapie als de huisartsen opgeleid worden, als ze door moeten verwijzen naar de fysiotherapie. Ja, dan hou ik tenminste mijn beroep ook in eer en hou ik me ook mijn pensioen. Ja. Vind ik wel belangrijk.
Nee, maar ik wil zeggen,
dus dat is wel heel belangrijk. En ik denk dat er de samenweg tussen huisarts en fysiotherapie steeds meer naar elkaar toe gaat komen op beweegzorg. En dat is wel belangrijk dat we elkaar daar in gaan vinden. Zeker de nieuwe generatie die gaat komen. Ja, goed, als we daar een bepaalde rol kunnen vervullen in de komende jaren, dan zou het alleen maar positief zijn. Voor iedereen, denk ik.
Ja, ik ga daar een brugje maken en dan ga ik onmiddellijk naar jou gaan als dat mag. Ik ga me een beetje nog duiden. Dat kwam ook bij de voorgaande spreker aan bod. Die zei van ja, volgens mij de adviseur van de HAN had u gezegd van, het gaat om een duurzame relatie met de partner, maar het project is tijdelijk. Ik vertaal hem naar de student. Ik ga een beetje een heel directe zwart-wit vraag stellen. Is de student het doel of het middel in zo'n samenwerking?
Aan mij?
Ja.
De vraag.
Dat is een moeilijke vraag.
Nou ja, ik denk, de student leert natuurlijk heel veel van zo'n professioneel setting, zeg maar. Interprofessioneel samenwerken. Daar leer ik in ieder geval het meeste van, zou ik zeggen, in mijn stage. Naast dat ik mijn afstudeeronderzoek aan het doen ben. En dan heb je ook te maken met co-ownership. Daar kom ik steeds vaker tegen. Dat er verwacht wordt, maar ook van de studenten, dat het moeilijk de regie te pakken is. Dat het echt een samenwerking wordt, dat studenten iets te zeggen hebben in zo'n setting. En ik denk dat als dat zover is, dat je dan veel meer kan leren.
Het was het antwoord denk ik op een vraag bij u van, moeten studenten de change agents zijn die het verhaal gaan veranderen? En wat volgens mij de opmerking was, gaan ze als junior collega's beschouwen? Ik denk dat dat uw antwoord was. Dat zie jij ook zo. Dat is wat jij zegt, denk ik. Hè? Ga gelijkwaardigheid zoeken en laat dat groeien.
Precies, want ik heb mijn eisen, ik heb mijn opdrachten vanuit school. Maar inderdaad, het is voor mij veel interessanter het kunnen regelen van connecties, van netwerk in het werkveld. En alles, deze connecties regelen voor het SIC.
Heb je die ruimte om die te nemen?
Ja, heb ik wel. Maar zoals ik al eerder heb genoemd, er is een rol wel van student dat eerst doorbroken moet worden. En ik denk dat als dat nog niet is, als de studenten in een social lab nog niet zo ver zijn, dat er wel een soort van regiegroep binnen de lab zelf daarvoor kan zorgen totdat het zover is. Maar ik denk dat dat wel een doel zou moeten zijn.
een beetje korter de bocht naar u, waarbij ik veronderstel dat dit zo is. U mag het ook uiteraard oneens zijn. Maar wat is er dan voor nodig als dit zo is?
Ik denk dat dit wel een belangrijk dilemma is in het organiseren van leeromgevingen. Authentieke leeromgeving voor studenten. Dat is, enerzijds heb je natuurlijk het productieproces wat voortgang moet vinden en het ontwikkelproces binnen de context waar die student werkt. En anderzijds heb je het leerproces van studenten. En het is heel vaak moeilijk om in die praktijksituaties daar wat balans in te houden. Je ziet bijvoorbeeld op scholen dat studenten al heel snel in die praktijksituaties gewoon ingezet worden om productie te leveren. Dat wil zeggen, gewoon lessen draaien. En er weinig ruimte is voor andere dingen. Dat is een heel lastig verhaal en dat heeft te maken met de context van de leeromgeving, de affordance, zoals Loek nu in huis dat noemde. Dus niet alle mensen in die leeromgeving die we graag authentiek willen laten zijn om die student, om dat leren van die student goed te faciliteren, niet alle elementen in die omgeving zijn zich daar bewust van. De mensen die in de praktijk iets moeten leveren en daar de student een onderdeel van doen zijn, ja, zetten toch vaak, en bij leraren is dat dan vooral, ik heb een klas leerlingen, die moet vooruit. En ik moet ook ruimte bieden aan die student die zelf ook nog leerdoelen heeft. En daar zit spanning op. Dus mijn eerste reactie op de vraag die je net stelde is dat ik vind, zeker als het gaat om bachelorstudenten, dat het leren van de student centraal moet staan. Maar om dat goed aan te jagen, is wel die authentieke leeromgeving essentieel. Maar het perspectief op het leren van de student vind ik in die beginfase, in die eerste fase van ontwikkeling, heel erg belangrijk. En ja, daar moet wel een stuk visie op zijn, samen met de partners. En ik praat vanuit de context van het onderwijs.
Ja. Als ik die doorneem, en dan vertaal ik hem naar mijn eigen woorden, dan is het belangrijk dat die student zijn leerervaringen heeft, maar het is in een authentieke context. Dus dat betekent dat je ook niet om het even wat kan doen. Hè. Je zit in een context, in een kader. Hoe gaat het in Den Bosch?
Nou, ik wilde eigenlijk, als het brutaal mag zijn, er even terugkomen op stelling 2.
Prima.
Want wat mij net al opviel bij Maria, wat zij zei over de tools die ook in de... staat mijn ding aan?
Ja, sorry.
Hoort u mij goed of niet? Ik hoor mezelf niet zo heel goed. Maar de tools die ook in de flyer staan, daar staat bij vraagstukken komen vanuit het werkveld. Bedachte opdrachten bestaan niet. En tegelijkertijd staat daarbij studenten kiezen hun eigen leerdoelen en kiezen waar ze aan werken. En dat triggerde bij mij toen al meteen. Kan dat altijd? Is dat altijd de mogelijkheid? Of zit daar misschien het deel water bij de wijn doen? De student wil heel graag ergens aan leren, maar precies die opdracht is momenteel niet bij de werkplek aanwezig. Hoe los je dat op? En ik denk dat nou, water bij de wijn doen vind ik een groot woord, want volgens mij als je aan beide kanten wat schaaft, dan kom je voor beide partijen naar een nuttige opdracht. Alleen dat gedeelte heeft denk ik vooral met het uitspreken van verwachtingen te maken en vooraf vaststellen van dit gaan we doen of dat gaan we doen. En dat heeft en met de professional van de opleiding en met de student te maken van we gaan hier naartoe en dit is ons einddoel en dat accepteer ik. En als ik als opleiding of als organisatie meer zou willen of een grotere opdracht wil of een andere opdracht wil, dan gebruik ik de opdracht van de student als basis en ga ik daar zelf in de organisatie op door. En dat is denk ik ook wat hier staat, het leren van de student staat voorop. Dat is het belangrijkste. En als daar niet helemaal uitkomt wat de organisatie zou willen, dan vind ik het de taak en van de organisatie om ervoor te zorgen dat zij op een professionele wijze dat als basis nemen of als aanvulling nemen op de opdracht of de plannen die ze zelf hebben. Maar wat er in ieder geval in Den Bosch gebeurt, gebeurt er niets wat wordt overgenomen door studenten. Studenten doen dingen onder begeleiding van een professional of studenten doen dingen die anders niet zouden gebeuren. Maar wat dat betreft is het altijd een win-situatie voor de organisatie. Want of er is een professional bij en het gaat dus goed, nou dan hoef je niks onder te schikken. Want dan gaat het goed, dan hoef je niks in te leveren als organisatie. Of een student doet iets extra's, die gaat iets voor je oplossen, waardoor je ook niet hoeft te schikken, want zonder die student zou het niet gebeuren. Ja. Dus het inleveren of het jezelf opofferen voor een student, dat is denk ik niet de goede instelling om daar om daar zo in te staan. Dus ik denk voor stelling 2 en stelling 3 eigenlijk allebei wel van belang. Dat je de student als meerwaarde ziet en kijkt wat je eruit kan halen in plaats van kijk wat je ervoor moet inleveren.
Ik zag iemand heel hard de microfoon naar de mond brengen.
Ik vind het een interessant issue, want het gaat eigenlijk over Hoe kun je ervoor zorgen dat er een match komt tussen waar studenten terechtkomen in die werkplek, in die authentieke werkplek. Enerzijds zodanig dat dat leren van die student, want dat is ook nogal verschillend. Sommige studenten lopen in hele innovatieve contexten, kijk even weer naar het onderwijs, helemaal vast, omdat ze zover nog niet zijn. Dus het matchen op inhoudelijke gronden van je eigen proces als student, en dan heb ik het heel simpel over stageplaatsingen. Hoe gaat dat? Nu gaat dat vaak nog op basis van bij moeder om de hoek of dichtbij met de fiets. Ik zou ervoor willen pleiten om juist om die goede match te krijgen en het rendement van zo'n authentieke omgeving op het leren van die student zo hoog mogelijk te maken, om eens te kijken of we in de organisatie iets meer kunnen matchen op basis van inhoudelijkheid. En in de lerarenopleiding is dat nog niet zo'n gebruik, waardoor we veel beter die afstemming vinden tussen dat leren van die student en ook de opdracht of de context waarin iets gemaakt, ontwikkeld of gewerkt moet worden. Dat is dus, en dat matchverhaal, dat logistiek voor elkaar krijgen en ook een cultuuromslag, dat je als student moet kiezen op basis van inhoudelijkheid voor een bepaalde plek en de werkgever die dan ook zichzelf moet profileren aan de hand van een aantal topics die van belang zijn om doorontwikkeld te worden. Ja, dat zou voor mij wel een volgende stap zijn in onze sector, laat ik het zo even zeggen.
Hoe kiezen jullie? Hoe komen studenten bij jullie terecht?
Bij ons.
Ja, ik kan me inbeelden dat je eigenlijk...
Ja, dat is per hogeschool wat verschillend, want er wordt voorlichting gegeven om zo te kijken of je de goede studenten kunt recruteren voor het revalidatiecentrum. Dus mensen kiezen daar ook zelf voor. Dus we werken daarin samen met de hogescholen.
Dus jullie zijn erin betrokken in dat proces ook?
Ja. Ik wil graag een beetje de knuppel in het hoenderhok gooien, want ik vind helemaal niet dat het leren van een student voorop staat. Dat is misschien een beetje vloek in het kerk in een onderwijscontext. Maar ik denk dat er een aantal belangen zijn in die leeromgeving die je helemaal niet tegen elkaar af hoeft te wegen. Dus je hebt een student en het is evident dat hij moet leren. Want daar is die student voor en daar komt hij voor. Maar het moet ook betekenis hebben voor de organisatie, anders is het niet duurzaam. En het moet ook zo zijn dat het iets oplevert voor onze klanten en revalidanten. Want anders is het ook niet duurzaam. Dus ik hou niet zo van die of-vragen, want dan trap je er vaak in om te kiezen. Maar ik denk dat je die concurrerende bijna belangen toch dat uitdaging is om die in balans te brengen. Want ze zijn afhankelijk van elkaar.
Leggen jullie dat open op tafel?
Ja, wat mij betreft wel.
Want ik kan me inbeelden dat dan het perspectief ook helder wordt vanuit waar je kijkt. Hè?
Ja, maar er hoort natuurlijk een beetje spanning bij. Dus daar moet je het van tijd tot tijd eens over hebben.
Ja. Ik heb hier iemand die in het panelgesprek wil inbreken, maar dan ga ik hem toelaten.
Even kijken, hij doet het. Ik ben inderdaad wel eens dat je er geen of-of-vraag van moet maken en dat je ook na moet denken over de sequens. Van als de student in het eerste jaar kun je van studenten andere dingen vragen dan in het vierde jaar. Om een voorbeeld te geven. Maar dat geldt ook. In het onderwijs zetten ze studenten veel te snel gewoon in de productie. En wordt die periode van het oefenen op kikkers eigenlijk helemaal niet vormgegeven. Dus ik vind echt dat we veel beter na moeten denken over van hoe zit die volgorde van competentieontwikkeling in elkaar. Wanneer moet je studenten gewoon de ruimte geven om vaardigheden te oefenen? En moet dat dan in de echte praktijk of kun je die vaardigheden ook veel beter gewoon op school oefenen? En je kunt leren lesgeven, kun je gewoon op je eigen collega's studenten kun je leren. Daar heb je helemaal geen kleuters voor nodig in eerste instantie. Dus we moeten veel creatiever zijn in hoe we die verschillende varianten op orde zetten. En als je dit soort social labs wil organiseren, dan is de vraag van het werkveld is leidend. En niet de vraag van de student. Maar dat is straks als de student gaat werken, is dat ook zo. En ook dan wordt geacht dat hij leert.
Ik ga naar Condor.
Ja. Ik ben het er niet mee eens. Maar dat komt omdat ik uit een heel ander tak van sport kom. We hebben niks met zorg, natuurlijk. En in de journalistiek is het juist zo dat hoe meer je de student centraal zet en zijn leerweg en zijn leerdoelen centraal stelt, hoe beter het eigenlijk is. Maar wij hoeven niet te oefenen op mensen, hè? We moeten oefenen met woorden en met iets in een bepaalde tijd publiceren. Dus ik denk dat je het niet zo kunt veralgemeniseren. Dat het echt heel erg te maken heeft met over welk vak hebben we het hier. Ja.
Je hebt nog een opmerking?
Ja, heel aanhaken. Inderdaad, het brengen van een waarde voor de organisatie zelf, voor de onderwijsinstelling en zo. Dat is er wel, dat leeft er wel onder mijn collega's. Dat het gevoel is er wel dat wij willen meewerken aan het groter maken van het SICK. Van ook de naam van Fontys had ik zelf niet verwacht, want we waren maar studenten bij de Fontys. Maar nu dragen wij ook dat SICK-logo en Fontys-logo altijd bij elkaar op de banners overal waar we gaan. Dus dat gevoel is er wel, dat willen we wel. Maar vaak wordt er toch een keuze gemaakt voor je eigen product. Want je eigen opdracht, dat moet af van school. Dus vandaar dat ik zeg van inderdaad dat het heel belangrijk is dat het waarde heeft voor alle betrokken partijen. En het is inderdaad een nieuw concept. Maar ik hoop dat er daar naartoe gewerkt kan worden.
Er is een concept uit de literatuur en die zit heel dicht tegen boundary spanning. Dat is de best person. Dat is degene die in staat is om de verbinding te maken. Ik denk dat jij wel eens een hele goede best person kan zijn. Ik ga hiermee afronden. Misschien een warm applaus voor het panel.